Goedenavond gemeenteleden en eventueel gasten in ons midden en allen die de dienst later thuis beluisteren. U bent allen van harte welkom in deze dienst waarin dominee Opthof zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee Van den Berg uit ons Twedde voor te gaan. De organist in deze dienst is Ties Oldenhuis en ons aanvangslied is het lied 95 vers 1. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade en vrede voor u, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. De openingstekst vanavond is Handelingen 20 vers 35, waar staat... Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Of in de nieuwe vertaling, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. En dat is vanwege het thema van deze dienst. We gaan het vanavond namelijk hebben over de collecte. We zijn bezig met een serie over alle elementen van de eredienst. En voor degenen die er vanavond misschien voor het eerst zijn, we hebben het gehad over hoe bereid je erop voor, hoe bid je om de Heilige Geest, hoe luister je naar de schriftlezing... Naar de preek en vanavond dus het volgende element, de collecte. Waarom doen we dat eigenlijk? Waar staat dat in de Bijbel? En wat kunnen wij daarmee? Daar zal het vanavond over gaan. En het thema is dan, is de collecte een fooi of een offer? Het volgende lied, of eigenlijk alle liederen zijn daar ook bij uitgekozen. Een collectelied 364, Hoor gij ons aan.
Thank you.
Laten we samen verder bidden om de Heilige Geest. U spreekt ons aan. U hebt de mens verkoren en op deze plaats doet u uw woorden horen. Hier bent u, want hier woont uw naam. Dank u wel dat we vanavond in de kerk mogen zijn, hier in Tjuchem. Misschien wel voor de tweede keer vandaag. Dank u wel dat we elkaar mogen ontmoeten. Maar bovenal, dank u wel dat u ons uitnodigt. En dat u ons al liet begroeten met genade en vrede. In uw vergeving wonen wij, zongen we. Wij kunnen niet zonder u. We hebben uw vergeving, uw genade nodig. En daarom zijn we hier, om die te ontvangen, om daarvan te horen. En om te leren hoe wij wonen, leven met u. Wij bidden dat het goed zal zijn vanavond. Help ons om ons te concentreren op wat u ons te zeggen heeft. Dat we ervan leren, persoonlijk gevormd worden voor het goede leven. Als gemeente dat we opgebouwd worden. En dat het bovenal tot eer is van uw naam. O, antwoord gij als wij tezamen bidden. Daal neder uit uw hoogte in ons midden. Kom, Schepper Geest, en laat alles zijn tot eer van u. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De schriftlezing vanavond is uit de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 8 en 9. Dat is een brief van de apostel Paulus, waarin hij uitleg geeft aan de gemeente over de collecte. Ze hadden daar wat vragen over en daar zijn wij wel dankbaar voor, want daardoor heeft hij het allemaal opgeschreven en kunnen wij daar ook van leren. Hoofdstuk 8 en 9, het is een beetje veel om het allemaal te lezen, dus ik lees de eerste 15 versen van hoofdstuk 8 en daarna lezen we dan hoofdstuk 9 ook de 15 versen, maar dat is het hele hoofdstuk. Dus hoofdstuk 8 en 9, allebei 15 versen. 2 Korintiërs, hoofdstuk 8 en 9. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar zijn toch vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven. Ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. U blinkt in alles uit. In geloof, in kennis en welsprekendheid. In inzet op elk gebied. In de liefde die wij in u hebben gewekt. Blink dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dat dit is een bevel. Door op inzet van anderen te wijzen, wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden een begin gemaakt met de collecte en bovendien toonde u dat u graag wilt meedoen. Rond deze nu dan ook af met dezelfde bereidwilligheid als waarmee u begon en geef daarbij naar vermogen. Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel, en hij die minder had, had niet te weinig. Dat is een citaat uit Exodus 16 rondom het manna. Nou, dan schrijft Paulus verder over de broeders die daar ook bij gaan helpen. En dan lezen we verder in hoofdstuk 9 vanaf vers 1. Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem. Want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen: Achaïe stond vorig jaar al klaar. Uw enthousiasme heeft de meeste van hen tot navolging geprikkeld. Ik stuur nu broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. En dat u ook werkelijk klaar staat zoals ik heb gezegd. Het mag niet zo zijn dat wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog helemaal niet zover bent. Die schande wil ik ons, beter gezegd u, in deze zaak besparen. Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaar ligt. Bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houd stand, voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overvloedig de genade is die God u heeft bewezen. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijke geschenk. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Voor de verkondiging zingen we nog een lied, 365, ook weer een collectelied van Willem Barnard, 365, couplet 1 en 6 en 7. beroepen, gemeente van Christus, hier in Tjuchem. Vanavond dus over de collecte. Misschien kom je al jarenlang in de kerk en neem je braaf elke kerkdienst je muntje mee. Of misschien ben je hier vanavond voor het eerst en heb je geen idee wat er allemaal gaat gebeuren. Misschien ben je al een paar keer vaker geweest en weet je, ja, in de kerk wordt er altijd gecollecteerd. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Waarom nou op zondag al dat gezeul met dat geld en dat gewedel? Waar is dat nou goed voor? Kunnen we dat niet beter afschaffen? In de coronatijd klonk dat ook van het allemaal gedoe. We stoppen er gewoon mee. Waarom doen we dat eigenlijk? Een collecte. Een kerk op zondag. Maar vanavond gaan we het hebben over de collecte, maar in dat verband ook iets breder. Over sowieso onze financiën en wat God en het geloof daarmee te maken hebben. Want die combinatie, God en geld, is voor lang niet alle mensen vanzelfsprekend. In onze samenleving is het sowieso wel een uitdaging, denk ik, om te praten over geld. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar meestal voel je je wat ongemakkelijk als iemand je op de man af zou vragen: en wat verdien jij eigenlijk per maand? Of hoeveel heb jij op je spaarrekening staan? Dat zijn nou niet echt thema's die we volgens mij op een gezellig verjaardagsbezoek met elkaar bespreken. Dat vinden we dan toch iets van, nou ja, dat is persoonlijk, dat gaat jou niks aan wat ik met mijn geld doe. En daarom misschien dat we in de kerk er ook wel wat te weinig over praten, omdat we wat schroom daarbij hebben. Maar wist u dat van de gelijkenissen en het onderwijs van Jezus de meeste over geld gaan? Dat juist Jezus heel veel over geld en financiën gesproken heeft. Dus dat alleen al is, denk ik, voor ons een goede aanleiding om daar ook eens vanavond uitgebreid op in te gaan. Onze financiële boekhouding doet ertoe. Dat heeft alles te maken met onze levensovertuiging. En hoe die ertoe doet, dat is dus de vraag. Wat vinden we van geld? Als je een muntje hebt, dan heeft zo'n muntje altijd twee kanten. En zo is het denk ik ook met geld. Geld heeft iets heel moois, je kunt er mooie dingen mee doen. Maar de keerzijde van de munt is dat geld ook iets heel gevaarlijks is. Het kan je zomaar meenemen in het kwaad. Jezus noemt geld bijvoorbeeld zelfs een afgod, de mammon. En dat is in Matthäus 6 en in 1 Timotheus 6 wordt geld, zucht, zelfs de wortel van het kwaad genoemd. En dat zien we ook wel gebeuren in deze wereld. Als je kijkt naar grote conflicten die er plaatsvinden, heel vaak heeft dat te maken met bijvoorbeeld olie of mineralen of bronnen. Geld dus. En vandaar wordt dan oorlog omgevoerd en om gevochten. Geldzucht als wortel van alle kwaad. En helaas zien we dat soms ook wel dichterbij. Misschien in je eigen familie wel. Dat je geen contact meer hebt met je familielid omdat er een erfenis te verdelen was. Waar jullie het niet over eens werden. Dan zie je zomaar die kwade kant van geld. Geldzucht, de wortel van alle kwaad. Maar aan de andere kant leert de Bijbel ons ook dat geld, rijkdom, ook een ontzettende zegen kan zijn. Abraham was gezegend, Salomo gezegend. En dat je met die rijkdom ook heel veel goeds kunt doen. Nou, vandaar dus goed vanavond om met elkaar erover te hebben. Wat heeft God nu met mijn portemonnee, met mijn spaarrekening te maken? En vooraf wil ik eigenlijk één ding vooral duidelijk maken. Want ik zei al, het is een wat gevoelig onderwerp voor ons en een onderwerp wat ook zomaar misvattingen kan wekken. Mensen die dan het beeld hebben dat de kerk alleen maar om ons geld zit te leuren. Dat de kerk er vooral is om onze zakken leeg te kloppen. Zo is het helaas in het verleden wel gebeurd. In de middeleeuwen had je bijvoorbeeld de aflaathandel. Dan kon je geld betalen en dan werd er gezegd, als je dan maar geld betaalt, dan worden je zonden vergeven. Maar dat was, als je de Bijbel leest, een grote misvatting. Dat was gewoon heidendom. Dat is nu juist wat afgoden doen. Zo werkt het bij afgoden. Je moet eerst betalen en dan pas krijg je wat terug. Maar de Bijbel, het evangelie, leert ons juist dat het andersom is. Wij hoeven God niet om te kopen. Dat kunnen we ook niet eens. Maar Dat hoeft ook niet. God vraagt niet van ons om eerst van alles te betalen en dan pas worden we gezegend. Nee, God zegent ons. En dat dat vervolgens consequenties voor ons heeft, dat gaan we zo wel horen. Maar het is dus niet dat je bij de drempel als het ware eerst moet betalen bij God en dat hij dan pas in actie komt. Gelukkig niet. Er zijn helaas wel ook kerken en voorgangers die dat wel verkondigen. Het welvaartsevangelie noemen we het dan. Die zeggen dan, en dat zie je met name in Afrika of in Azië ook, dat ze echt proberen om mensen geld uit hun zak te kloppen en zeggen, bijvoorbeeld met die tekst die we lazen, wie karig oogst, zaait, zal karig oogsten. Dus zeggen ze, je moet veel geven, dan zul je ook veel oogsten en zul je van God rijke zegen ontvangen. Maar als je weinig geeft, ja, dan krijg je ook weinig zegen. Nou, dan wordt zo'n tekst dus helemaal uit zijn verband gerukt. Want deze hoofdstukken laten juist zien dat het omgekeerd is. Dat het vanuit genade is. En dat we dan inderdaad wel rijk kunnen zaaien. Maar dat het dus niet bedoeld is voor ons persoonlijk gewin. Alsof we de kerk als een soort persoonlijke loterij of een soort investeringsproject zien voor ons persoonlijk belang. Als je maar veel in de collectezak doet, dan pas word je gezegend. 2 Kronieken 19 vers 7 staat duidelijk dat God niet een God is die steekpenningen aanneemt. We hoeven God dus niet om te kopen. En de collecte is ook niet een soort afkoopmiddel. Niet een aflaat. Alsof als je dan een extra grote gift in de collecte doet, dat je dan vervolgens wel een keertje vreemd zou mogen gaan of zo. Zo werkt het natuurlijk niet in het evangelie en in de kerk. Nee, wij hoeven God niet te betalen. Integendeel, God wil ons juist leren dat het genade is. Ongeacht hoe rijk of arm je bent, hoe hoog of hoe laag je positie is, God zegt bijvoorbeeld in Jesaja 55, ook een hele mooie tekst, kom bij mij, ook al heb je geen geld. Dus we hoeven niet eerst te betalen voordat God in actie komt. Maar we mogen bij God komen, misschien juist wel als we in de rode cijfers staan, als we met schulden zitten. Dat we juist dan bij God mogen komen en dat God juist voor ons er ook wil zijn en ons wil helpen en ons heil en zaligheid wil geven. We mogen ons heil zoeken bij God. En ik dacht, dat wil ik eerst aan het begin even zeggen, want anders kun je zomaar met zo'n dienst het idee krijgen, nou, het gaat allemaal weer over geld en ik moet God betalen en God afkopen. Maar het is dus niet om God om te kopen of af te kopen, maar het is vanuit de genade. Je mag komen zoals je bent. Maar waarom zamelen we dan toch geld in op zondag? Want als dat misverstand bestaat, of mensen denken je moet betalen voor de kerk of een toegangsprijs betalen, kunnen we er dan niet beter mee stoppen? Gewoon niet meer collecteren, dan heb je ook niet dat gedoe met geld. Hoef je het ook niet te tellen na die tijd, scheelt ook weer gedoe. Dan ben je er gewoon vanaf. Waarom doen we toch collecteren in de kerk? Omdat we van de genade die we van God hebben gekregen graag willen uitdelen. En dat is een belangrijke zin. De collecte is dus niet een aflaat waarmee we God omkopen, maar de collecte is een teken van dankbaarheid. God zegent ons met zijn genade, met overvloed, en uit dankbaarheid willen we van die zegen die wij ontvangen hebben, delen met anderen. En waarom doen we dat op zondag, op de eerste dag van de week? Omdat dat letterlijk in de Bijbel staat. 1 Korintiërs 16, de eerste paar versen. Daar gaat het erover dat de gemeente een geld inzamelt. Dat is ook weer de gemeente van Korinthe. Ze hebben een soort plan bedacht met alle gemeentes eigenlijk om de kerk in Jeruzalem te gaan helpen. Wat was namelijk de situatie? Er was vervolging ontstaan in Jeruzalem. Hè, en alle volgelingen van Jezus die waren verspreid over heel de wereld. Er was nog maar een heel klein clubje in Jeruzalem achtergebleven. En die waren arm. En die werden verdrukt. Die hadden niet veel. En daarom hadden ze dus gevraagd, die kerk in Jeruzalem, aan de gelovigen in de andere plaatsen of die hen wilden helpen. Dat was ook een soort afspraak die ze gemaakt hadden. Vanuit Jeruzalem werden evangelisten, zendelingen rondgestuurd. onheidenen ook over het evangelie te vertellen. Die heidenen hoefden dan niet besneden te worden. Maar het zou wel mooi zijn als die heidenen dan hielpen om de moederkerk in Jeruzalem ook te kunnen overleven. En zo reisde Paulus dus rond langs verschillende van die gemeentes. En die hadden dan dat geld, die verzamelden dan geld of legden dat klaar, dat hij dat mee terug kon nemen naar Jeruzalem. En in 1 Korintiërs 16 schrijft hij dat dus aan Korinthe, geeft hij ze als tip. Hij zegt, het is een beetje onhandig dat als ik kom, dat jullie dan nog dat geld moeten gaan inzamelen. Hij zegt, het is veel mooier als je gewoon elke week alvast geld opzij legt. Zodat als ik kom, dat jullie dan al een hele gulle gift kunnen geven. En dat jullie zeggen, kijk eens, dit is voor de arme kerk in Jeruzalem. 1 Korintiërs 16, je kunt het thuis als je wil nog wel eens nalezen. Elke eerste dag van de week. En daarom doen wij dat ook nog steeds. Elke eerste dag van de week, de zondag, leggen we geld apart. Nou, wellicht had dat ook ermee te maken dat toen vaak ook mensen elke week uitbetaald werden. Dus er zijn dan ook wel kerken die zeggen, nou ja, nu doen we het per maand meestal uitbetalen. Dus laten we dan één keer per maand een collecte doen. Het hoeft toch niet meer elke week. Maar er zijn ook andere redenen waarom we het elke week doen. Waarom komen we eigenlijk elke week bij elkaar? Omdat we elke week vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Elke zondag, de opstandingsdag, de eerste dag van de week, ontmoeten we elkaar als volgelingen van Jezus en herinneren we elkaar eraan, weet je, in deze wereld waar zoveel ellende en pijn en dood is, geloven wij in de levende, in Jezus Christus die leeft. En dat delen we met elkaar, daar zingen we van, daar bidden we over, daar horen we over uit de Bijbel. En zo vieren we elke zondag dat feest dat Jezus leeft. We ontmoeten elkaar, we luisteren naar de Bijbel, maar het is ook een ontmoeting, dus een stukje gemeenschap waarin we delen met elkaar. En dat betekende in de vroege kerk ook dat elke week eigenlijk het avondmaal gevierd werd. Het is best wel een beetje vreemd dat wij dat maar een paar keer per jaar doen. Dat is in de 16e eeuw door omstandigheden zo gekomen. Maar eigenlijk zou het veel beter zijn om net als in de vroege kerk dat gewoon elke week te doen. Dat je elke week elkaar ontmoet, naar de Bijbel luistert en brood en wijn deelt ter gedachtenis aan Christus. Want daar bij die maaltijd, daar werden dan juist ook die gaven gedeeld. Want voor die maaltijd nam iedereen wat mee. Wie rijk had, nam wat meer mee. Wie arm had, die kon niks meenemen. Maar dan werd dat op zondag met elkaar gedeeld. De kerk als gemeenschap van mensen die om elkaar denken, die voor elkaar zorgen en die Jezus volgen. Daar komt eigenlijk de collecte vandaan. Dat we dus elke week wat meenemen en dat met elkaar en met armen kunnen delen. De eerste collecte, zou je dus kunnen zeggen, was echt een diaconie collecte. Dat woord wordt zelfs letterlijk gebruikt in vers 4 van 2 Korintiërs 8. Er staat in de nieuwe vertaling het woord collecte, in de Statenvertaling het woord dienstbetoon, maar daar staat het woord diaconia. Daar komt het woord diaconie vandaan, om elkaar te dienen. Je collecteert om elkaar te dienen en te helpen. Nou, later hebben we dat in de kerkgeschiedenis opgesplitst in diaconale doelen en kerkelijke doelen, maar dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Het is niet alleen om kerkmensen te helpen, maar ook om arme mensen te helpen. Ook mensen die niet van de kerk zijn. Het is bedoeld om te delen met mensen die het nodig hebben. Elke week. En dat deden ze, en vandaag de dag nog steeds heel veel kerken, ook gewoon in natura. Dus de een nam het brood mee, de ander wat wijn. En ik heb u wel eens vaker verteld, in de tijd dat ik in Kenia woonde, dan nam de een die nam een kip mee en de andere zak rijst. En dan werd het aan het eind van de dienst weer verdeeld, wie er nog een beetje rijst nodig had. En zo deel je letterlijk met elkaar van de zegeningen die je van God ontvangt. En als we het toch over Kenia hebben, daar wisten ze ook hoe je daar een feest van kunt maken. Er werd natuurlijk gedanst en gezongen en het werd een feest van gemaakt, die collecte. Waarom? Vinden wij misschien een beetje ingewikkeld. Wij vinden die collecte wat ongemakkelijk, dat geld bedelen. En ik heb dat ook wel eens gevraagd aan de mensen. Waarom maken jullie daar nou zo'n feest van? Ja, zeggen ze. Het is toch geweldig dat we kunnen geven. Want dat betekent dat God ons overvloed heeft gegeven. Dat we nog iets hebben om te delen met een ander. Terwijl de meeste mensen, dat wist ik helemaal niet zoveel hadden. Maar toch van dat kleine beetje wat ze hadden, deelden ze met die ander, die ook niet zoveel heeft. En dat werd met vreugde gedaan, om God te danken. God zegent ons, dat we zelfs nog, al was het maar een stuiver, in de collectezaak kunnen doen. En zijn we God daar dankbaar voor. Nee, zo, de collecte komt daar dus vandaan, elke week bij elkaar in Natura. En wij doen het dan in onze geldeconomie wat meer met geld of collectemunten. Maar dus om te delen van de overvloed die we van God ontvangen. In hoofdstuk 8 en 9 van 2 Korintiërs begint Paulus te vertellen over Macedonië. Dat was een arme gemeente. Korinthe was vrij rijk, er was een handelsstad, er was veel geld. Maar Macedonië was helemaal niet zo rijk. Maar hij vertelt dat die mensen vrijwillig al begonnen waren met collecteren. En dat ze zeiden, wij vinden het mooi om die arme broeders en zusters in Jeruzalem te helpen. En dat ze meer geld hadden opgebracht dan wat eigenlijk je zou kunnen verwachten van zo'n kleine arme gemeente. En Paulus gebruikt dat voor de mensen in Korinthe dan als voorbeeld. Hij zegt, kijk nou eens, die gemeente in Macedonië, die heeft al van alles opgebracht. En jullie moeten nog beginnen. Want in die eerste brief had hij het al geschreven. En misschien is er tussendoor nog wel een brief geschreven, denken we. En nu is het deze brief. En nog steeds moet hij ze herinneren aan die collecte. De collecte voor de heiligen, de volgelingen van Jezus in Jeruzalem. In vers 1 van hoofdstuk 8 lezen we wel gelijk al een hele mooie zin, die ook eigenlijk steeds het thema van die twee hoofdstukken weergeeft. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Dus hoe kwam het dat die Macedoniërs zo gul werden? Door Gods genade, zegt Paulus. En dat is de sleutel van deze hoofdstukken. Wij geven dus niet in de collecte om er iets mee te verdienen, of omdat het moet. Maar als we beseffen hoe genade God voor ons is, dan gaan we vanzelf gul delen met anderen. Als ik het even scherp probeer te formuleren. Aan de hand van onze vrijgevigheid kun je zien hoeveel wij beseffen van de genade die God ons geeft. Als je kijkt naar hoe vrijgevig je bent, weet je ook hoeveel je beseft van de genade van God. Iets om over na te denken. Hoe vrijgevig zijn we? Hoeveel beseffen we van de genade die we van God hebben ontvangen? Paulus die schrijft erover. En je kunt het zelf ook wel opnoemen, toch? Als we denken wat God ons allemaal geeft. Welvaart in ons land. Een huis om te wonen. Mensen om ons heen. Eten en drinken. Elke dag dagelijks brood. En meer nog. God gaf Jezus. We lezen dat in vers 9. Onze Heer Jezus Christus. Hij was rijk. In de hemel. Nou, wie wil er nou niet in de hemel zijn? Maar hij heeft de hemel verlaten, de rijkdom van de hemel, en is arm geworden, op aarde gekomen, om ons, om mensen die arm zijn, rijk te maken. Dat is het evangelie. De genade van God die zijn rijkdom wil uitdelen met wie maar wil. Vandaar ook die openingstekst. Handelingen 20 vers 35, ook een woord van Jezus. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. God doet het ons voor. Hij gaf zichzelf. En als wij dat ontvangen, hoeven we dat dus niet voor onszelf egoïstisch te houden. Dat zou zonde zijn. Als we de zegeningen die we van God ontvangen, voor onszelf houden. Dat is een beetje egoïstisch. Maar mogen we dat delen met de mensen om ons heen? Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Wat een geweldig voorrecht dat je mag geven. Wat een geweldig voorrecht dat je iets hebt om te delen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. God geeft ons dus ontzettend veel. En misschien is dat ook wel iets om dat vanavond of de komende week gewoon voor jezelf een moment te pakken om daar voor te gaan zitten en over te mediteren. Hoeveel genade geeft God mij eigenlijk? En wat betekent dat voor alle zegeningen die ik ontvang, wat ik daarmee doe? Zet ik mijn vermogen in voor mijn eigen belang, of zet ik het dan in voor het koninkrijk van God? Nou, dat brengt natuurlijk een beetje bij de vraag, ja oké, God is heel genadig voor ons, dus dan willen we graag ook zijn genade uitdelen aan andere mensen. Maar hoeveel dan? Hoeveel moet ik geven? Paulus is heel nuchter. Vers 13 bijvoorbeeld zegt hij: het is niet de bedoeling dat je door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Nou, dat is heel nuchter, maar dat is wel een praktische les. Je hoeft dus niet per se alles weg te geven als je dan zelf tekort hebt. Dat is niet de bedoeling, want dat schiet ook niet zo op. Want dan geeft de ene het aan de ander en dan moet die ander het gelijk weer teruggeven, want dan heb je zelf niks te eten. Nee, hij zegt: het is goed dat er evenwicht is. En wat betekent dat evenwicht dan? Dat betekent inderdaad dat op het ene moment als de een over heeft, dat die het deelt met de ander, zodat die ook genoeg heeft, maar dat die ook genoeg houdt natuurlijk voor zichzelf. En op een ander moment als de ander over heeft, dat die het deelt met wie die ene die op dat moment misschien tekort heeft. Dat je zo dus deelt van je overvloed. En dan worden daar natuurlijk belangrijke teksten ook bij genoemd, belangrijke richtlijnen, niet uit dwang, niet met tegenzin, maar met vreugde. En hoe kan het met vreugde? Dat kan, omdat je met vreugde beseft hoeveel genade God jou geeft. Wat ik net vertelde over de broeders en zusters uit Kenia. Die kunnen blij geven van het kleine beetje wat ze hebben, omdat ze beseffen: God zegent mij om anderen te zegenen. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt tot dankzegging aan God. De collecte dus niet om zelf beter van te worden, maar om iets te hebben om te kunnen delen met anderen. Nu zijn er ook wel wat mensen onder u die denk ik wat meer in het zakenleven zitten. Die misschien wel dagelijks bezig zijn met investeren en afwegingen daarin maken. Ik zou u de uitdaging wel mee willen geven. Volgens mij is de beste investering die je met je vermogen kunt doen, is om te investeren in het koninkrijk van God. Maar let wel, dat betekent niet dat je er dus financieel heel veel rendement uithaalt. Integendeel, misschien word je wel heel arm. Maar toch, het beste wat je kunt doen met het vermogen wat je is toevertrouwd, is om het in te zetten, te delen voor het koninkrijk van God. Maar hoeveel dan? En wat dan? Wat moet ik dan geven? Nou, ik heb het toch even laten liggen, maar in vers 5, misschien had u het, was het wel opgevallen van hoofdstuk 8 staat: en ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht, door Gods wil gaven ze zichzelf. In de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan mij. Paulus zegt, doordat mensen gaven in de collecte, was dat niet alleen een gift en ze waren er weer vanaf, maar ze gaven iets van zichzelf. Zoals God in Jezus zichzelf gaf om armen rijk te maken, om mensen te redden, zo geven wij in de collecte ook iets van onszelf aan de ander. En dat is dus gemeenschap van heiligen. Dat je iets geeft van jezelf aan de ander. En dat kan dus geld zijn, maar dat gaat over veel meer gaven. Paulus noemt verschillende gaven van de geest. Dat kan dus ook tijd zijn. Ik las pas van een kerk waar ze dat deden. Daar kon je niet alleen collectemunt geven, maar daar kon je ook een bonnetje in de collectezak doen. Ik geef deze week een half uur, of een uur, of een dagdeel. Ook dat is delen van de zegen die je hebt ontvangen. Het is dus niet alleen geld, maar ook je tijd. Je vermogen, dat kun je letterlijk nemen. Je kracht, je vermogen, wat je vermag. Dat kan financieel zijn, maar ook je energie of je creativiteit, je aandacht. Dat mag je dus inzetten voor de gemeenschap en voor de kerk van God. delen, niet alleen financieel, maar ook van je gaven en daarmee iets of helemaal van jezelf, zoals Jezus zichzelf gaf. Hoeveel? Ik heb de vraag al een paar keer gesteld, maar misschien nog steeds niet echt beantwoord. Nou, sommigen weten het antwoord wel, of denken het te weten. Die zeggen, nou, staat in de Bijbel, het Oude Testament, bijvoorbeeld Deuteronomium 14, 10%. Je moet tienden geven. En inderdaad, daar staan voorschriften in Deuteronomium 14, vers 28, om te delen met broeders en zusters, maar ook met vreemdelingen en met andere mensen, om te delen van wat je hebt. 10%. Kom je daaraan? Als je kijkt naar je eigen geefpatroon, geef je 10% aan een ander? Sommigen die wat beter hebben gelezen in de Bijbel, die zeggen het is niet beperkt tot 10% in het Oude Testament, maar als je al die voorschriften bij elkaar optelt, wordt het wel 20% of zelfs 30% wat ze ongeveer de Joden toen aan een soort van belasting aan elkaar betaalden. Is dat dan beter? 10%? 20%? 30%? In Lucas 3, vers 11, horen we over Johannes de Doper. Er komen de mensen bij Johannes de Doper en die Johannes de Doper vertelt over het Koninkrijk van God. En ze vragen aan hem, wat moeten we doen? Wat betekent het om te leven in het Koninkrijk van God? En dan zegt Johannes het volgende. Wat zegt Johannes? Niet 10% geven of 30%. Maar als je twee jassen hebt, geef je er één weg. Hoeveel procent is dat? 50%. Dan wordt het al spannender, denk ik. Nou ja, je zou het zo letterlijk als 50% kunnen opvatten. Maar volgens mij leert dat ons juist ook iets over wat ik net al even zei over die overvloed. Wat moet je met twee jassen? Je kunt er maar één aan. Terwijl iemand anders misschien geen jas hebt. Dus als je over hebt, als je veel hebt, geef dat dan weg. En dat kan voor de een dus misschien betekenen 10%. Voor de ander betekent dat misschien wel 90% van je vermogen. Wat allemaal maar daar staat te roesten op je bankrekening of in je investeringsprogramma. Kun je zoveel mooie dingen mee doen voor het Koninkrijk van God. Deel uit wat je zelf niet nodig hebt. God zorgt er wel voor dat we genoeg hebben. En alles wat we over hebben, mogen we investeren in het Koninkrijk van God. Voor de economen onder ons is dit misschien een beetje verwarrend. Maar goed, de economie van het Koninkrijk van God is denk ik een beetje anders dan de economie van onze samenleving. Wij zijn gewend om met harde cijfers te werken. Maar hoe werkt dat bij God? Met 5 broden en 2 vissen, bijna niks zou je zeggen, kan die 1000 mensen voeden. Sterker nog, en dat is even voor de rekenaars onder ons, iemand die 100 euro geeft, kan soms meer geven dan iemand die 10.000 euro geeft. Iemand die 100 euro geeft, geeft soms meer dan iemand die 10.000 euro geeft. Want als iemand 100 euro geeft, terwijl die maar 1000 euro heeft, dan geeft hij 10%. Maar als iemand 10.000 euro geeft en die heeft 1 miljoen, dan is het maar 1%. Dat leert Jezus zijn discipelen bij de offerkist. Dat lezen we in Marcus en Lucas 12. Dan zien we rijke mensen die in de offerkist hun gaven geven. Grote bedragen gaan in de offerkist. En dan komt er een arme weduwe. Die gooit er 2 kleine muntjes in. Het was bijna niks waard. Een paar cent. Maar wat zegt Jezus dan? Wat zij gaf was meer waard, die kleine muntje waar wij van zouden zeggen, nou dat is verwaarloosbaar, was meer waard dan dat vele wat die rijke mensen gaven. Want zij gaf van haar leeftocht, van wat ze zelf nodig had. Zij gaf iets van zichzelf. En ze deed dat dus niet omdat het moest, of omdat het gedwongen was, of met pijn of zo. Maar, dat hoorden we in 2 Korinthe dus ook, met vreugde, de blijmoedige geven, die met vreugde deelt van wat je hebt. Vinden wij misschien lastig, maar in de economie van Gods Koninkrijk kan een paar centen waarbij gebeden wordt meer waard zijn dan een hele grote gift van iemand die het verschil eigenlijk niet eens merkt op zijn vermogen. En daarom houden we in de kerkdienst de collecte ook altijd vlak bij het gebed. Het zit hem niet alleen in dat geld, maar juist als we bidden voor die collecte, dan bidden we dat het tot zegen is voor Gods koninkrijk en tot opbouw daarvan. Bidden helpt ons dus ook om bewuster te geven en te delen met elkaar. Nou, ik stelde aan het begin dus de vraag, is de collecte nu een fooi of een offer? Nou, een fooi is wel heel magertjes, het is wel meer. Het is in zekere zin dus een offer, maar niet zozeer dus een offer dat je met tegenzin brengt. Maar het is een vreugdeoffer. Het is een dankoffer. Het is iets moois wat je mag aanbieden, opofferen voor God en voor je naaste. Want wat is het grote gebod? God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En hoe mooi is het nu dat je ook je vermogen, hetzij in tijd en creativiteit, hetzij in financiën, mag inzetten voor je naaste. Om zo de liefde tot je naaste tot uiting te brengen. En wat staat er dan bij? Dat lazen we ook in hoofdstuk 9 zijn we dan inmiddels aangekomen. Dat de mensen die het ontvangen, dat is vers 12 van hoofdstuk 9. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Dus het leidt er niet alleen toe dat de mensen geholpen worden, maar dat de mensen ook God gaan bedanken. Nou, hoe mooi is dat? Als je door te delen met andere mensen mensen helpt en dat die mensen God gaan danken. Geven maakt blij. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Hoeveel geeft u eigenlijk? Nou, wees gerust, u hoeft die vraag niet te beantwoorden. Want in Matthäus 6 leert Jezus ons, je linkerhand hoeft niet te weten wat je rechterhand doet. Dus ik hoef niet te weten wat u geeft. Maar het is wel een vraag voor uzelf om op te spiegelen. Hoeveel krijgen we van God? En hoeveel daarvan houden we voor onszelf? En hoeveel kunnen we inzetten om het goede te doen in deze wereld? Nu is het wel lastig met geld dat het soms een bepaalde afhankelijkheidsrelatie kan creëren. Hè? Dat je iemand een soort, dat hij zich misschien minder waardig voelt omdat hij altijd aan de ontvangende kant zit. Maar denk dan dus aan dat het niet alleen over geld gaat, maar ook over tijd en aandacht. Dus misschien kun je niet zoveel geld geven, maar kun je tijd geven. Misschien kun je niet zoveel tijd geven, maar kun je wel geld geven. En met elkaar als leden van het lichaam van Christus zijn we dan een lichaam van Christus wat leeft tot eer van God. Doordat we dus niet egoïstisch zijn, maar delen van de zegeningen die God ons geeft. De collecte is iets individueels, maar het is ook iets gezamenlijks als kerk. Dat zag je in Macedonië en in Korinthe, waar zo'n gemeente een andere gemeente helpt. Dat gebeurt vandaag de dag ook. Bijvoorbeeld de kerk in Hasselt en in Rauwveen, die helpen ons hier in Siddeburen en Tjuchem en Steendam om missionair actief te kunnen zijn. Dat is een hele mooie manier hoe kerken elkaar helpen om het goede te doen. Dus het is iets individueels, maar ook iets gezamenlijks. En niet alleen iets voor de kerk, maar ook voor alle mensen. Om te delen van de overvloed die we ontvangen. We gaan afronden. Ik begon met die disclaimer, het is niet een aflaat. Nou, wat is het dan wel? Collecte, geven, is eigenlijk een vrucht van de geest. Wij ontvangen zegen van God. En uit dankbaarheid mogen we dus alles wat we ontvangen delen met de mensen om ons heen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En daarom vinden we het een feest dat we mogen delen in de collecte met de mensen. Want God zegent ons en zo mogen wij andere mensen zegenen. Niet voor ons eigen belang of voor onze eigen familie of ons eigen kerkje. Maar voor het belang van onze naast. en tot eer van de naam van God. Halleluja. Amen. En daarom zingen we zang lied 912. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dus het gaat over je tijd, maar ook dat couplet over het zilver en het goud. Het is een vreugde om ons aan God te mogen geven. Samen danken en bidden. Wij danken u, Heere God, dat we zoveel te geven hebben. Dat u ons overlaat met zegeningen, dat we in een welvarend land wonen, dat we meer dan genoeg hebben om te delen met wie het minder heeft. Zoveel tekenen van uw goedheid. Aan praktische zegeningen die u ons geeft. Maar bovenal danken we u voor de gave, het onuitsprekelijk geschenk van uw Zoon, Jezus Christus, die arm werd om mensen te redden. En dat ook wij, ook al zijn we nu arm of rijk, wie we ook zijn, dat we bij u mogen komen, dat we niet vooraf hoeven te betalen, maar dat u ons genade aanbiedt. Dank u wel voor zoveel goedheid van uw kant. Wilt u ons ook leren om wat we van u ontvangen hebben, om dat met vreugde ook te delen met de mensen om ons heen? Wilt u ons ook wijsheid geven met wie we het kunnen delen? Er zijn zoveel goede doelen, er zijn zoveel mensen die misschien een beroep op ons doen. Wilt u ons ook inzicht geven aan wie we het vermogen kunnen geven of kunnen uitlenen, zodat er ook iets goeds mag gebeuren met het vermogen dat u ons als rentmeesters hebt toegedaan? Wij bidden u ook voor andere volken. Er zijn heel veel volken die het lang zo goed financieel niet hebben als wij. We denken aan de bevolking bijvoorbeeld in Soedan of in Congo, waar oorlog gevoerd wordt om die grondstoffen en waar dat ten koste van mensenlevens gaat. Maak er een einde aan dat onrecht. En ergens ligt het ook niet aan u, want u geeft genoeg voor iedereen. Maar wij mensen, wij verdelen het niet goed. Leer het ons om te luisteren naar u en om in dankbaarheid en vreugde te verdelen van de vele zegeningen die we van u ontvangen. Zo bidden we u voor mensen in arme landen, in oorlogsgebieden, in Oekraïne, voor de mensen in Gaza. We danken u voor de wapenstilstand en als daar nu weer opgebouwd moet gaan worden, zegen dat en dat die mensen daar ook weer genoeg hebben om van te leven. En zegen ook uw volk, het Joodse volk. Geef vrede in Jeruzalem. Ja, geef vrede voor alle volken. U, Jezus, bent toch de vredevorst. En u hebt het heil van alle volken voor ogen. Laat alle volken ver weg en dichtbij dat ontdekken. Dan bidt u ook voor alle inwoners hier in Tjuchem. Om uw zegen. Dat we met elkaar u danken en erkennen voor de genadegave, de rijke genade die u ons geeft. En dat we het met vreugde met elkaar kunnen delen. We bidden u voor de kerk in ons land. Financieel hebben we het misschien best goed, maar zijn we geestelijk ook rijk? Wilt u ons terugbrengen bij u en ons leren te luisteren naar u? En als er ook misschien gemeenten zijn die wel financiële zorg hebben, wilt u voorzien en geven dat in ons land en in alle landen wereldwijd uw kerk gebouwd kan worden, zodat nog meer mensen het goede nieuws van genade door Jezus Christus mogen ontvangen en mogen horen. We danken u dat we hier deze avond bij elkaar konden zijn, maar het was ook misschien wel een beetje een confronterende boodschap, omdat het over onze portemonnee ging. Wilt u ons het lef geven en de moed om ook eerlijk ons vermogen, onze spaargeld en wat we bezitten onder ogen te zien en met u te bespreken hoe we dat mogen inzetten voor elkaar en voor uw koninkrijk en hoe we dat met vreugde mogen doen. En daarom zijn we nu een moment in stilte bij u, in stilgebed, om samen te bidden en persoonlijk met u te bespreken wat u van ons vraagt. Wat u aan ons geeft en wat we zo kunnen delen met anderen. Zo zijn we in stilte bij u. We sluiten ons gebed met het gebed dat Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen.
Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Nou, en nu is het vreugdevolle moment daar. Eindelijk, u had er al naar uitgezien natuurlijk. U mag van de goedheid die God u heeft gegeven ruimhartig delen in de collecte. En als u het nou vergeten bent om het mee te nemen, mag u het ook gerust overmaken vanavond naar de kerk of naar andere goede doelen. Maar denk dan aan deze tekst. God heeft lief wie blijmoedig geeft. Dus niet omdat het moet of omdat je het met pijn doet, maar God heeft lief wie blijmoedig geeft. En als je niks hebt om te geven, dan kun je je na de dienst of later melden bij de diaconie, want dan wil die graag van iets wat er vanavond gegeven is aan u geven, zodat u ook genoeg hebt om te eten en te drinken en ook weer wat weg kunt geven. Nu dus de collecte en daarna zingen we de geloofsbelijdenis 340b. Ga heen in de vreugde van de Heer en ontvang daartoe zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader zij met u door de Heilige Geest. Amen.